Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk aan hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet onafgemaakt laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We voorstellen om ook staande het tweede couplet nog te zingen van 615. Alleen het tweede couplet van 615. We gaan samen God zegen vragen over dit samen zijn. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het goed om vanavond op deze wijze bij elkaar te mogen komen. Om het lied te zingen over het Lam van God. Want Heer, als dat Lam van God er niet geweest zou zijn, dan zou de wereld reddeloos verloren geweest zijn. Maar we danken u Heer dat u het ook zelf gezegd heeft. De Heere zelf zal in een lam voorzien. En Heer, dat is gebeurd. Heer Jezus, u bent dat lam. En het is uw eigen Zoon, Heere God, die u voor ons op het altaar geofferd hebt. Heer, als we nadenken wat er door Abraham heen gegaan zal moeten zijn toen hij zijn eigen Zoon op het altaar bond. Heer, hoeveel te meer zullen we begrijpen en ook eigenlijk nooit begrijpen wat het voor u betekende, Heere God, om uw eigen Zoon op het altaar vast te binden. Heer, het waren niet de spijkers die Jezus vasthield aan het kruis, maar het was zijn gehoorzaamheid. Het was uw wil. En we danken u, Vader, dat u uw eigen Zoon zo als dat lam hebt laten slachten, geslacht hebt. En we danken u dat we daardoor vergeving van zonde ontvangen hebben. Dat we daardoor verzoend zijn met een heilige en rechtvaardig God. Dat we daardoor gekocht zijn en gereinigd zijn van alle zonden. Gekocht zijn door het bloed van Christus. Heer, en we willen u danken dat we vanavond op deze manier zo bij elkaar mogen komen. Om u daarvoor te bedanken. Heer, we willen u vragen, wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst beluisteren? Heer, wees hen heel dicht nabij. Wil u bidden voor de zieken in de gemeente die misschien ook wel op afstand deze dienst beluisteren? Heere, dank u wel dat we zo elkaar er nu op mogen dragen als gezin van God. En zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanavond een gezegende dienst met elkaar geven. Waarin we mogen ervaren dat u zelf in ons midden bent. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we het stukje lezen wat komt na de schriftlezing van vanmorgen. Matteüs hoofdstuk 16 vanaf vers 21... We hebben vanmorgen stilgestaan bij de vraag, maar wat zeg jij, wie ben ik? Wie ben ik in jouw leven? Mag ik de Christus zijn? Mag ik de Messias zijn? En dat we hem alleen kennen door het werk van de Heilige Geest. En daardoor wordt het sluiertje weggehaald en wordt hij ontsluierd, onthuld, geopenbaard, wat er letterlijk staat. En mogen we hem leren kennen. In vers 21, daar gaat het meer over wat Jezus doet. niet wie hij is, maar wat hij voor ons gedaan heeft. En hoe de lijdensweg ook is. Vers 21 van Matteüs 16, daar staat, van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde, begon hem te bestraffen, zeggende, dat verhoede God. Heere, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen. En dan zal hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Tot zover deze woorden. We zien dat Jezus hier de weg naar Jeruzalem begint. Het is heel bijzonder om verschillende evangelieën wel eens naast elkaar te leggen. En weet u dat je in het hele Matteüs-evangelie, alleen in het begin bij de geboorte van Jezus, dat Jezus daar in het Matteüs-evangelie in Jeruzalem is en de rest van het evangelie van Matteüs nergens meer vindt dat hij in Jeruzalem is. Heel anders dan het Johannes-evangelie, daar vind je Jezus wel drie keer in, dat hij drie keer paasfeest viert in Jeruzalem. Maar Matteüs, het speelt zich allemaal af in Galilea. En nu is het moment gekomen dat hij vanuit Galilea naar Jeruzalem trekt. Daar staat hier heel duidelijk in vers 21 van toen aan. Vanaf welke plek? Vanaf de bron van de Jordaan. Waar de Jordaanse loop begint naar de Dode Zee, daar begon Jezus zijn weg naar Jeruzalem. Van toen aan ging Jezus tonen dat hij zou sterven in Jeruzalem. Hij ging naar Jeruzalem. Hij moest naar Jeruzalem, staat er hier in het stukje. Er was geen andere weg. Het is net zoals Abraham, hij moest naar die plaats. Het is net zoals Paulus, hij moest naar Jeruzalem. Er was geen andere optie. En zo ook bij Jezus, hij moest naar Jeruzalem, omdat dat de plaats is die God bepaald had. Het kon niet anders. Jezus op weg naar Jeruzalem. En de Jezus, wat lezen we hier, hij moest, de Jezus was volkomen gehoorzaam aan zijn vader. Als Jezus later met de Emmausgangers spreekt, dan zegt de Jezus, moest de Christus niet lijden, moest hij niet dit allemaal meemaken. Het was een moeten. Het was de wil van de vader, het was de wil van God, waardoor we gered zijn. Hij heeft de wil van de Vader volbracht. Het is trouwens vier keer dat het lijden van Jezus aangekondigd wordt in het Matteüs-evangelie. De eerste keer als het lijden aangekondigd wordt, dan heb je eigenlijk alleen maar een stukje onbegrip. Ze begrijpen er helemaal niets van. De tweede keer, wanneer het lijden van de Jezus aangekondigd wordt, dan worden ze alleen maar bedroefd. De derde keer als de Jezus zijn lijden aankondigt, dan is de eerste vraag die Jezus dan krijgt, mogen mijn twee zonen links en rechts van u zitten, als u straks op de troon zit. Het lijkt net of ze het helemaal niet begrijpen wat Jezus daar in Jeruzalem ging doen. Elke keer, in Lucas staat, ze snapten er helemaal niets van. Jezus heeft zijn lijden keer op keer aangekondigd. We lezen hier dat de Jezus moest gaan naar Jeruzalem en veel moest lijden. Daar wordt het heel duidelijk en veel lijden. dat lijden van Jezus, dat was zoveel. Dat was niet alleen het lichamelijk lijden, maar het was het psychische lijden, het lijden van zijn ziel en met name het lijden van zijn geest, dat hij door God verlaten werd. Het grote lijden van Jezus. Hij moest lijden, staat hier, in dat 21e vers van de kant van de oudste, de overheid, de regeringsleiders die hem zouden verwerpen als koning. Hij moest lijden van de kant van de overpriesters, de religieuze leiders. Voor hem was Jezus een aanstoot. Hij mocht geen priester zijn, hij mocht geen koning zijn, hij mocht geen priester zijn. Hij mocht de zonde niet vergeven. Daar had een aanstoot aan. En de schriftgeleerden, de wetenschappers, voor hem was Jezus een dwaasheid. En hij was voor hen geen profeet van God. Waar we het vanmorgen over gehad hebben, de koning, hij niet. De priester, hij niet. De profeet, absoluut niet. Hij werd verworpen, hij moest lijden. En als de Heer Jezus dat gaat uitleggen, dat hij naar Jeruzalem moest gaan om daar te lijden, te sterven en op te staan. Nou, ik heb u vanmorgen verteld, die Petrus die voelde zich een beetje een soort vaderfiguur. Die wilde een beetje voor Jezus zorgen, die wilde hem in bescherming nemen. En we lezen hier dat Petrus die nam hem even terzijde en die begon hem eventjes de les te leren. Ja? Ziet u een beetje voor u wat hier gebeurt? Petrus die nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Hij begon op hem in te praten. En zei, dat kan absoluut niet. Dat past niet bij het plaatje wat we net gehoord hebben. We hebben net gehoord, ik heb het net verteld in het 16e vers, wat ik ook vanmorgen gezegd heb. U bent de Christus, de Zoon van God. En nu zegt u dat u naar Jeruzalem gaat om te lijden, te sterven. Dat past niet bij elkaar. Dat kan niet. In vers 18 heeft u gezegd, en de poorten van het dodenrijk zullen het werk wat ik ga doen niet overweldigen. We zijn sterker dan de dood. En nu zegt u dat u gaat sterven in Jeruzalem. Heer, ik snap er helemaal niks van. En ik kan me heel goed voorstellen dat Petrus gezegd heeft, Heer Jezus, wij hebben alles achter ons gelaten. We hebben grote offers gebracht. Dit past niet in het plaatje. Wat moeten wij straks doen als u dood bent? Hoe moeten wij weer verder gaan? Dat kan niet. En Petrus die heeft echt in Jezus als het ware terecht gewezen en gezegd, de weg van het lijden kan nooit Gods weg zijn. En zo wordt er vandaag nog wel eens meer gedacht. Hè? Als je christen bent, dan hoef je toch niet te lijden? De weg van lijden, dat is niet voor christenen. Nou, ik denk als je al een poosje op weg bent met de Heer Jezus, dan zul je wel ervaren dat de weg van Christus ook wel eens een weg van lijden kan zijn. Dat soms wel eens een hele moeilijke weg kan zijn. En dan zie je de reactie van Jezus. Petrus en Jezus staan daar tegenover elkaar en Petrus heftig aan. En wat doet Jezus dan? Dan keert Jezus de rug naar Petrus toe. Dat gebeurt letterlijk. Hij keert de rug naar Petrus toe. En hij staat met de rug naar Petrus toe. Nou, ik vind het vreselijk als ik een van mijn kinderen terecht moest wijzen, dat een van mijn kinderen gewoon de rug naar me toe keerde. Zei, nou, je praat maar. Ik ga mijn eigen weg wel. Maar Jezus keert hem de rug toe. En dan zegt Jezus, ga weg achter mij, Satan. Hoe is het mogelijk? Ga weg achter mij, Satan. En dan staat hier, want gij zijt mij een aanstoot. Je bent voor mij een aanstoot, je bent voor mij een blokkade op de weg. Je bent voor mij iemand die me tegenhoudt. Een hindernis staat er letterlijk. En je bent bedacht op de dingen van de mensen en niet op die van God. Wat een terechtwijzing van de Heer Jezus. Weet je, als je niet bedacht bent op de dingen van God, als je het idee hebt van het lijden van Jezus, dat zal jou niet treffen, dan zul je vaak ervaren dat Jezus je de rug toekeert. En dat je geen relatie met Jezus kunt hebben. Het is juist vaak zo dat als je door het lijden heen gaat, dat je dan vaak ervaart dat Jezus soms heel dichtbij kan zijn. Dat hij de juist dan is. Jezus die ziet hier vlijmscherp dat de woorden die Peter spreekt niet de woorden van de Heilige Geest zijn, maar de woorden van Satan. Hoe is het mogelijk dat iemand die net daarvoor beleidt, u bent de Christus, de Zoon van God, even later instrument wordt van de duivel? En dat de duivel door hem heen gaat spreken. Met één doel, Jezus van het kruis afhouden. Dat mag op geen enkele manier gebeuren, want Satan weet, als Jezus aan het kruis hangt, dan is het einde voor mij. En dat probeert Satan natuurlijk tegen te houden. En dat probeert hij in de Hof van Eden door de huid van een slang. En dat probeert hij nu door Petrus heen. Gij zijt niet bedacht, hier staat letterlijk, gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Weet u wat hier letterlijk staat? Hij zegt tegen Petrus, Petrus, je bent een humanist. Je bent een humanist. Jij benadert de zaak vanuit het menselijk standpunt. En ook vandaag hebben we heel veel te maken met humanistisch denken. Dat we niet denken vanuit God, maar denken vanuit de mens. Van hoe zien wij het? Er zijn heel veel humanistische preken, humanistische predikanten die prachtig kunnen spreken over het mens zijn, over allerlei aspecten vanuit het mens zijn, heel humanistisch, heel aantrekkelijk, maar het is een evangelie zonder het kruis. Het is een evangelie zonder sterven. Het is een evangelie zonder het bloed. Het is een evangelie zonder rechtvaardiging. Dat is een evangelie wat de laatste tijd in Nederland en daarbuiten steeds meer wordt verkondigd. Niet vanuit God, maar vanuit de mens. Humanisme. Humanisme is dé religie van deze tijd. Vanuit de mens. En dan zegt hij Jezus. Hij heeft zich omgedraaid naar Petrus. En de andere apostelen stonden waarschijnlijk ook daar aan die kant. En dan zegt Jezus, als je mij wilt volgen. Als je mij wilt volgen. In vers 24 zegt hij dat tegen zijn discipelen. Als je mij wilt volgen, dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je jezelf verloochenen en dan moet je je kruis op je nemen en mij volgen. Als je mij wilt volgen, dan moet je nee zeggen tegen je eigen leven. Dan moet je nee zeggen tegen je eigen gedachten. Dan moet je nee zeggen tegen menselijke gedachten. En je moet mij volgen. En je kruis dragen. Nee zeggen tegen je eigen wil. En ja zeggen tegen Gods wil. Nee zeggen tegen je eigen gedachten en ja zeggen tegen Gods gedachten. Nee zeggen tegen je eigen gevoel en ja zeggen tegen de liefde van God. Zelfverloochening. Nee zeggen tegen jezelf. En je kruis dragen. Een veroordeelde droeg altijd zijn eigen kruis. Het was het instrument waaraan deze persoon later zou sterven. Hij droeg zijn eigen instrument waaraan hij zou sterven. En Jezus zegt, als je mij wilt volgen, dan moet je je eigen kruis dragen. Je moet je kruis dragen. En ik denk dat heel veel mensen, ook hier in de gemeente, op de een of andere manier wel een kruis dragen. Een kruis dragen in de vorm van, je wordt niet begrepen in je eigen familie. Dat kan soms heel erg pijnlijk zijn, waardoor je als het ware zelf sterft. Een kruis dragen omdat je een geliefde hebt moeten missen. En dan ga je op een gegeven moment ervaren, ja, het moet niet meer ik zijn, maar Christus leeft in mij. Een kruis dragen omdat je niet geaccepteerd wordt door je collega's. Dat is een kruisdragen, waardoor je zelf sterft. En je gaat ervaren, het is Christus die in mij leeft. Een kruisdragen omdat je misschien ontbering moet ervaren in je leven, waardoor hij meer wordt. Een kruisdragen omdat je misschien in je gezondheid getroffen wordt. En je gaat ervaren, dat Christus meer wordt in je leven. Een kruis dragen op allerlei manieren kan plaatsvinden in je leven, waardoor die oude mens sterft. Dat is het instrument wat God ons geeft en dat willen we soms helemaal niet. Daar willen we ons soms van ontdoen. Maar Jezus zegt, als je mij wilt volgen, draag dan het kruis. Draag dan het kruis, dat instrument waardoor jij sterft. En je steeds meer gaat ervaren dat hij in jou leeft. Want, dan zegt hij zo in dit stukje. En weet je, hier wordt vier keer, vanaf vers 25, wordt vier keer het woordje leven gebruikt. Of drie keer het woordje leven en één keer het woordje ziel. Laat het even lezen. Er staat in vers 25, want ieder die zijn leven... En ik heb dat net nog even vanmiddag nog eens een keertje nagekeken. In het Grieks staat hier het woordje psyche. Je psyche, je persoonlijkheid. Want ieder die zijn psyche zal willen behouden, die zal het verliezen. Die zijn psyche verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zal een mens baten? Als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn, en daar heb je dat woordje psyche ook weer, zijn ziel. Of wat zal een mens in geven in ruil voor zijn psyche? Vier keer wordt hier het woordje, je zou het kunnen noemen, je ziel, je persoonlijkheid. Weet je, de Heer Jezus die zegt hier, je kunt je persoonlijkheid... Je kunt je leven kwijtraken. En er zijn er velen hier op deze wereld die zichzelf gewoon kwijtgeraakt zijn. Ze weten niet eens meer wie ze zijn. Ze zijn op zoek naar wie mag ik nou zijn? Je kunt zomaar jezelf kwijtraken. Omdat je misschien zo zuinig bent op jezelf. Omdat je je misschien zo afschermt voor de ander. Zo onbereikbaar bent voor de ander. Omdat je jezelf wilt behoeden, bewaren. Dan kun je zomaar jezelf kwijtraken, zegt de Heer. Als je je leven wilt behoeden, bewaren, beschermen, dan zul je het juist kwijtraken. Je kunt je leven kwijtraken. Of, ja, wat staat er? Wat zou het een mens baten als hij de hele wereld won? Geen grenzen. Alles wat je wil, dat kun je krijgen. Stel je nou eens voor, hè? Dat u een blanco cheque krijgt en dat je met die cheque alles kunt kopen en alles kunt krijgen wat je hartje begeert. Er zijn totaal geen belemmeringen meer. Wat zou dat met je ziel doen? Ik denk dat je uiteindelijk nooit meer tevreden zal zijn. Dan staat er letterlijk, dan zal jouw ziel schade lijden. Je ziet het wel eens, dat kinderen soms doodgegooid worden met speelgoed. Doodgegooid worden met alles wat zijn hartje begeert. En ik heb nog nooit gezien dat deze kinderen echt gelukkiger zijn dan kinderen die heel spaarzaam wel eens wat krijgen. Heb ik nog nooit gezien. Misschien het tegenovergestelde, dat juist die kinderen die soms zoveel krijgen, eigenlijk alleen maar ondankbaarder worden. En eigenlijk helemaal niet meer zien wat ze krijgen. Nou, dat is nou precies hetgeen wat Jezus hier zegt. Wij strekken ons uit om alles wat ons hartje begeert te mogen krijgen, maar je leidt schade aan je ziel. Je wordt er niet beter van. Dat is hetgeen wat de Jezus hier zegt. Weet je... Dat was voor hem zo belangrijk, om die weg naar Jeruzalem te kunnen gaan. Dat maakt mij gelukkig. Dat geeft mij zoveel vreugde om dat te doen wat God van mij vraagt. De weg naar Jeruzalem. Aan al je verlangens tegemoet te komen, dat geeft geen geluk. Echt niet. Absoluut niet. Want... Wat staat er dan in vers 27? Want de Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van zijn Vader en van zijn engelen. En dan zal hij een ieder vergelden. de afrekening komt. De Jezus zei, hij was bereid om dat kruis te dragen, omdat hij verder keek dan het kruis. Hij wist de heerlijkheid die daarna komt. Mozes was bereid om alle schatten van Egypte aan de kant te schuiven, want hij hield zijn blik gericht op de vergelding, op het einde. Hij wist, alles hier op aarde is tijdelijk. Maar straks komt het eeuwige. Dat was Mozes. En zo worden we hier opgeroepen, net zoals een Mozes, om verder te kijken dan dit leven. En daarom zei de Jezus, als je achter mij wilt komen, zeg dan nee tegen je eigen verlangens. Nee tegen je eigen gevoelens. Nee tegen je eigen wil. En ja tegen dat wat God van je vraagt. En in gehoorzaamheid ging Jezus naar Jeruzalem. En daar heeft hij voor ons vrede gemaakt, verzoening bewerkt. En werden we met God verzoend. En daar mogen we hem vanavond in het bijzonder ook voor gaan danken. Amen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel voor de tekenen van brood en wijn. Dank u wel, Heer, dat we net zoals de gemeente 2000 jaar geleden bij elkaar kwamen om het brood te breken, om de wijn te drinken. Om u te danken, Heer Jezus, voor alles wat u gedaan hebt aan het kruis op Golgotha. Dat u bereid was om in gehoorzaamheid naar Jeruzalem te gaan. Heer, dat u bereid was om het kruis te dragen. En Heer, u heeft ons uitgenodigd om u te volgen. Om achter u aan te gaan. Heer, om onszelf te verloochenen. Nee te zeggen tegen onszelf. En ja te zeggen tegen u. Heer, wilt u ons daarbij helpen om die weg te gaan. Het kruis te dragen, waardoor het niet meer ik is die leeft, maar Christus leeft in mij. En zo op weg naar de eeuwige heerlijkheid. Heer, dank u wel dat we zo vanavond hier u mogen loven en prijzen. Voor uw voorbeeld en voor dat wat u voor ons gedaan hebt. Heer, en zo willen we bidden voor de komende week, zoals ook al gebeden is. Wilt u deze week met ons meegaan? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we deze avond afsluiten met lied 43 uit Johannes de Heer, Diebere Heiland, mijn verlosser, ik ben de uwe goddelijk lam. 1 en 2, het derde couplet staande, dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van lied 43. Thank you. Laten we heen gaan met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop we de Heer Jezus tegemoet mogen gaan en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.